Welkom beste kijkers en luisteraars bij deze nieuwe aflevering van onze podcast De Optimist. Onze weg naar financiële en filosofische autonomie en onafhankelijkheid. Met vandaag bij mij vriend Thomas Paas, advocaat, fiscalist Thomas Paas. Thomas, vandaag gaan we het eens hebben over de vrijheid van meningsuiting. Iedereen is daar voorstander van, behalve wanneer het hem iets of haar iets minder goed uitkomt. En de laatste maanden zijn we toch wel in een stroomversnelling terechtgekomen. Zijn er allerlei zaken gebeurd in verschillende landen, al dan niet gecoördineerd. Mensen worden gesanctioneerd, zoals een Zwitserse voormalig kolonel, als ik me niet vergis. In ieder geval iemand van het Zwitserse leger, Jacques Beau. Ook in Amerika, bij president Trump, die een groot voorstander beweert te zijn, zijn er toch allerlei zaken aan de hand. De plannen om de sociale media van mensen die de Verenigde Staten willen binnenkomen, willen bezoeken, aan een onderzoek te gaan onderwerpen. Toch allemaal zaken die ons niet per definitie gelukkig moeten stemmen, lijkt mij.
Nee, het is absoluut nog een strijdtoneel, hè. Als we kijken wat er in de wereld gebeurd is, tot de verkiezing van Trump ging het, waren er steeds meer beperkingen op de vrijheid van meningsuiting in Europa, in Amerika. Herinner u de poging van Thierry Breton om bij ons in Europa al die sociale media te gaan checken, te gaan controleren. Mm-hmm. De verkiezing van Trump heeft daar wel een en ander gewijzigd. Dus de Trump-administratie ligt nu echt op vinkenslag. Ze liggen te kijken naar, zijn er landen ter wereld die X proberen te censureren of extra maatregelen proberen op te leggen? En dan gaan ze er tegenop komen. Vergeet ook niet dat Trump zelf van X verbannen is op een bepaald moment. De zittende president die van een platform wordt gegooid. Dus wat dat betreft heeft de verkiezing van Trump wel een en ander veranderd. Free speech, is hij een onverdeelde verdediger ervan? Wel, je kan kijken, op de universiteiten was een bepaalde monocultuur ontstaan. Hij gaat er tegenin door een soort andere monocultuur te installeren, redelijk brut. En dan heb je die border patrol, controles van sociale media. Dus daar zien we gemengd beeld. Maar we hadden de indruk dat het sinds de verkiezing van Trump misschien wat beter ging, omdat indirect ook de vrijheid van meningsuiting in Europa werd beschermd onder de Amerikaanse paraplu. Maar de laatste maanden zien we in verschillende landen, Europese Unie met het Democracy Shield, dat meer en meer begint voor te stellen. Je hebt Duitsland natuurlijk, waar Merz al tegen 1500 mensen een klacht heeft ingediend, omdat ze hem uitscholden van grove dingen tot gewoon kritiek, in mijn ogen toch. In het Verenigd Koninkrijk heb je in het Verenigd Koninkrijk zelf nog altijd duizenden mensen die worden lastiggevallen door de politie, omwille minstens dat, hè, omwille van wat ze online hebben gezegd. Dat kan uitmonden in echt een proces en dergelijke, boetes betalen, gevangenisstraffen zelfs, ja, in extreme gevallen. Australië heb je dan ook nog, die verschillende maatregelen hebben ingesteld. Het Verenigd Koninkrijk, om even terug naar daar te gaan, ze hebben zowel intern hun bevolking, maar wat helemaal uit de hand lijkt te lopen, is dat ze ook nu alle websites ter wereld aan hun regels willen onderwerpen. Ook Amerikaanse websites zitten aan te schrijven omwille van dingen die twee Amerikanen op een Amerikaanse website tegen elkaar hebben gezegd. Mm-hmm. Maar omdat een Engelsman het kan lezen, en een minderjarige Engelsman zelfs, stel je voor, hè, worden die nu ook bedreigd met boetes enzovoort. Mm-hmm. Kleine sneak preview, hiervoor heb ik een heel interessant interview afgenomen van de Amerikaanse advocaat die online platformen verdedigt in die situaties. Komt er meteen aan. Maar dus we zien in verschillende landen tegelijkertijd verstrenging optreden, tegelijkertijd, en ook dat hoe die wetgeving is opgesteld, dat men steeds dezelfde woorden gebruikt.
Ja, er zitten een aantal parallellen in, hè. Een van de zaken die mij opvallen is dat het altijd, het wordt op de meest positief mogelijke manier verkocht, hè. Het gaat over het redden van de democratie, de strijd tegen desinformatie, misinformatie, malinformatie, vooral die laatste is een interessante, want dat blijken zaken te zijn die wel kloppen, maar die onwelgevallig zouden kunnen
ja,
zijn.
Ja, de verkeerde kant. Ja. Bescherming van minderjarigen ook.
Dat is ook een belangrijke. Hè. Wie kan er nu tegen de strijd tegen kinderporno zijn? Niemand is daar tegen. De vraag is of je daarvoor mensen moet gaan controleren en gaan censureren.
Chatcontrole ook
chat-control,
nog.
Chatcontrole, wel. Dat is,
dat is wel
maar
wat. Dat is,
ja, maar het feit is eigenlijk dat het altijd gaat over een overheid of politieke kasten die de spraak, de uitingen van de eigen bevolking onder controle wil krijgen. Hoogstwaarschijnlijk omdat ze omdat het hen wat warm onder de voeten wordt, omdat ze eigenlijk verkiezingen aan het verliezen zijn. Dat is zo in Europa, maar dat bleek ook zo in de Verenigde Staten te zijn. En tijdens de coronacrisis hebben we eigenlijk al een voorproefje gehad, want toen is er ook enorm veel gecensureerd.
Ja, nu wat specifiek wat de laatste maanden betreft, het viel veel mensen op dat het gelijktijdig overal gebeurde. Het zijn verschillende fenomenen. Het gaat over het censureren van media, het gaat over bijkomende toegangscontroles, het gaat over het verwijderen van anonimiteit online, het gaat over chatcontroles. Het is een pakket aan maatregelen die elk apart een andere naam hebben, een andere lading en een ander doel. Maar in meerdere landen en in de EU tegelijkertijd worden geïntroduceerd of meer worden afgedwongen. Mm-hmm. En dan is men gaan onderzoeken wat daar precies achter zit. En het blijkt dat in september 2025, dus dit jaar nog, je ziet hoe snel het kan gaan, een heel interessante meeting heeft plaatsgevonden in Stanford.
De universiteit, de Amerikaanse universiteit.
In Californië, ja. Waar wel een universiteit waar tussen haakjes wel een diversiteit van mening heerst.
Absoluut.
Waardoor dit aan het licht is gekomen, want het is het studententijdschrift van Stanford zelf dat heeft aan het licht gebracht dat daar die meeting plaatsvond. En wie kwam daar samen? Het was een diner gesponsord door een filantroop die eerder een anti-desinformatie-centrum had opgericht in Stanford, dat heel hard tijdens de verkiezingen in Amerika heeft opgetreden, pro-Biden, of pro-Harris, liever anti-Trump. Trump heeft gezegd, heeft er de hamer op laten neervallen, dit mag niet meer, kan niet meer gebeuren. Maar die filantroop die heeft zijn strijd niet opgegeven. En hij heeft daar allerlei desinformatiestrijd verantwoordelijken van verschillende landen samengeroepen. Maar hier is de politieke invalshoek die je zegt van wel correct. Het bleken allemaal om center-left, center... dus zeker niet de regeringen in handen van de patriotische beweging, zoals Trump ze noemt. En hier zie je al een eerste zaak of vraagteken. Als het zo neutraal is, waarom was dan niet iedereen uitgenodigd van alle landen? Waarom enkel dat select lijstje? En er waren dus mensen aanwezig uit Engeland, uit Australië, mensen van de EU. Het was een van alle landen nu die die wetgeving tegelijk introduceren. En dan zie je dat die wetgeving haar oorsprong vindt in zo, in dit geval zelfs een informeel cenakel. Dus heel veel wetgeving komt uit de EU, andere komen uit de OESO. Maar wat even in moderne tijden, zo'n wetgeving kan ook worden afgesproken, gecoördineerd in de fameuze WhatsApp-groepjes. Hè?
Ja. Ja.
Waar chatcontrole dan geen toegang toe zal hebben, uiteraard. En we zien dus tegelijkertijd dat die vanuit die administraties, vanuit de NGO's die daarmee bezig zijn, vanuit de bepaalde universiteiten, dat tegelijkertijd dat in meerdere landen wordt uitgerold. Dus je ziet dat we toch wel tegenover misschien... En we vervallen niet in complottheorieën. Die meeting is gebeurd. Die mensen hebben daar gecoördineerd. Die hebben daarna nog eens een heel weekend lang informatie zitten uitwisselen over best practices, zoals zij het noemen. Wij zouden misschien zeggen worst practices. En dat is wat erachter zit. En ik denk dat het wat vooral beangstigend is, denk ik, is hoe weinig, dat er geen remmen op zitten. Ja. Dus wie er ook aan de macht is in de EU, zou dat toch een iets andere coalitie moeten zijn dan ervoor. Je ziet hoe zo'n dingen binnen de administratie ontstaan en dat die toch in heel veel landen tegelijkertijd aan het licht komen.
Ja, even ter verduidelijking, beste kijkers. De beruchte filantroop waar het over gaat is Frank McCourt. Dat was degene die inderdaad het Stanford Internet Observatory had opgericht. Een aantal mensen die op dat diner aanwezig waren zijn hooggeplaatste ambtenaren, onder andere van de EU is dat een zekere Gerard de Graaf. Dat is iemand die al meer dan 30 jaar voor de commissie werkt en momenteel in Amerika zit om daar de relaties met de grote techmaatschappijen te onderbouwen en vooral de filosofie van de EU daarin ja. te laten vinden. Maar je ziet dus inderdaad, dat is een select groepje machtigen die onder elkaar lijken af te spreken van wat ze gaan doen. En ze zijn daar ook eigenlijk relatief ontransparant over. Langs de andere kant kan je ze ook wel uitspraken horen doen, zoals we gaan ze gaan controleren op een manier dat ze niet graag hebben. Eigenlijk komt het erop neer, ze zijn allemaal grote voorstanders van censuur.
Ja, en wie er geen voorstander van was, die werd duidelijk niet uitgenodigd. Mm-hmm. En toevallig ja, gaat het vrij hard op de links-rechts als momenteel het had anders kunnen zijn. Want ik denk dat dat ons misschien naar het tweede topic brengt. Ja. De inconsistente houding van Trump. Of is het inconsistent? Tot nu toe was het optioneel, dat klopt ook effectief. Je mocht je sociale media-accounts doorgeven, je was daar niet toe verplicht.
Dat is bij het aanvragen van een ESTA-visum, waardoor
ESTA
je dus eigenlijk...
Het is geen visum, het is een vrijstelling van een visum, denk
waardoor,
ik.
Ja. Waardoor je de Verenigde Staten binnen kan als toerist, dat is eigenlijk de bedoeling.
Ja, hè? Okay. En we hadden het er in een vorige podcast al over, nu weten we al iets meer. Het zou over... Nu is het verplicht om je accounts door te geven. Mm-hmm. En het moet gaan, en die van de laatste 5 jaar zouden worden onderzocht. Begin er maar eens aan. Hè. Dus weer al, dat lijkt weer al ofwel heel oppervlakkig te gebeuren, in welk geval het een vogelverschrik effect heeft. Maar zelfs een vogelverschrikker kan werken. Hè. Dat is weer het chilling effect. Mm-hmm. Het feit dat als je weet dat je in de gaten wordt gehouden, als je weet dat misschien deze post over Trump of anti-Trump gaat misschien niet posten, want het kan zich tegen mij keren.
Plus, wie weet in godsnaam nog wat hij 5 jaar geleden heeft gepost.
Ja, ook. Hè. Dus veel mensen beginnen dan te wissen in hun... men creëert daar ook weer een enorm speld- en hooiberg-effect. Want vindt tussen al die... En ook foto's op Instagram horen daar dan ook bij. Ik bedoel, begin er maar eens aan. Maar ik denk dat daar ook weer al het afschrik-effect heel groot is. Herinner u, vorige keer heb ik het ook gezegd, er heeft ook gedreigd om de DNA-stempels af te nemen van alle bezoekers. Ik denk dat daar nog wel wat tegengas zou tegen worden gegeven als het zover komt. Maar dus inconsistent van Trump. Aan de ene kant, hij beschermt X vooral. Andere media, hij doet ook iets voor Facebook enzovoort. Vrijheid van meningsuiting op de campus heeft hij... een atoombom laten vallen op een bepaalde vorm van vrije meningsuiting of op bepaalde clubjes. Maar dan door een andere soort dwang vervangen. En dan hier met die grenscontrole, sociale media. Dus Trump is geen 100% vrije meningsuiting, zelo, duidelijk niet.
Nee, pas op wat die bom betreft op die universiteiten, op die vrije meningsuiting van bepaalde clubjes. Wat Trump eigenlijk gedaan heeft, is een aantal grants ingetrokken, onder andere van Harvard, omdat ze daar toch wat problemen hadden met antisemitisme op de campus. Waar de rector ook geen afstand van wou nemen, die is trouwens moeten opstappen. Nu blijkt ook wel uit onderzoek van een journalist, Michael Schellenberger, dat is ook iemand die achter de Twitter-files, of die mee heeft uitgebracht, blijkt dat die grants, wat dus eigenlijk gewoon sommen geld zijn die de Amerikaanse overheid aan de universiteiten geven, dat zijn geen contracten, dat is niet voorbestemd voor projecten, dat daar behoorlijke sommen geld van naar zo'n internetobservatoria gaan, zoals die aan Stanford zijn. En ik denk dat het misschien wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat in dat kader Trump een aantal van die grants heeft stopgezet.
Ja, zeker. Ja, dat leidt geen twijfel. Hij heeft nog iets gedaan. Hij heeft buitenlandse studenten die deelnamen aan pro-Palestina-beweging heeft hij ook uitgewezen. Ja. Dus er gebeurt wel een en ander. En dan natuurlijk wat de laatste dagen toch op X veel heel opzienbarend was, dat was de sanctielijst die de EU nu heeft uitgevaardigd tegen bepaalde individuen. Hè?
Dat is weer een ander onderwerp. Dat staat dan los van controle op onze sociale media. Maar inderdaad, daar is één naam die eruit sprong. En dat is een zekere Jacques Beau. Ik had nog nooit van de man gehoord.
Nee, maar dat zou de bekendste, ik denk dat de bekendste is. Het zijn allemaal niet-EU-inwoners, of nee, sorry, ik moet het anders zeggen. Niet-EU-onderdanen mm-hmm. die op die sanctielijst staan. Hè? Mm-hmm. Jacques Beau woont naar verluid in Brussel, ja. maar heeft de Zwitserse nationaliteit nu toch?
Dat is een Zwitserse...
Zwitsers-Frans, in ieder geval...
Wel, het is een voormalig Zwitsers militair. Okay. Iemand die ook, ik heb hem even opgezocht, heel veel bezig is geweest met internationale missies, die in heel veel conflictzones heeft gezeten, die in het kader van VN-missies mee uitgestuurd is. Met andere woorden, dat is iemand die wel behoorlijk wat kennis van zaken heeft, van de verschillende plaatsen waar conflicten zijn, die ook Oekraïne kent, die ook de Russische mentaliteit wat beter kent, en die nu verweten wordt van eigenlijk een pro-Kremlin propagandist te zijn.
Ja.
Ja.
Wat hij wordt verweten is, hij zou op de Russische tv zijn gekomen en daar narratieven pro-Kremlin hebben verspreid. Hij zou gezegd hebben dat Oekraïne de oorlog heeft uitgelokt, dat Oekraïne die oorlog wou. Dat kan zo zijn, ik weet het niet. Dat is net het hele akelige aan heel dit verhaal. Er is bij die sancties is er geen sprake van openbare rechtspraak of zo. Men vermeldt 5 redenen. Wat komt erop neer dat hij te hard het pro-Kremlin-narratief zou ondersteunen? Dat hij op de Russische tv veel zou zijn gekomen om te zeggen dat Oekraïne het had uitgelokt? Weet ik het? Ik verneem van bronnen uit Rusland dat die man daar helemaal niet zo vaak op tv kwam. Ik weet het niet. En dat is net het griezelige. Ik kan eigenlijk niks voor of tegen de man zeggen buiten wat vaststaat. Hè? Mm-hmm. En op die sanctielijst worden zo'n aantal dingen gegeven. Zoals het verspreiden van desinformatie. Nogmaals, dat verschrikkelijk woord desinformatie. Ja. Desinformation is in the eye of the beholder.
Ja.
En waar dat je bij andere pogingen tot censuur nog een beetje inzicht hebt in het waarom. Hè? Mm-hmm. Bij zo'n sanctielijst is het blijkbaar heel arbitrair. Nu, dat geldt niet alleen omwille van de vrije mening, wanneer het om de vrijheid van meningsuiting draait. Dat is ook zo bij de financiële sancties. Mm-hmm. Hè? Een heleboel organisaties worden vaak op zwarte lijsten gezet en men gaat niet met een fijn kammetje erdoor van die wel, die niet. Je hebt heel weinig mogelijkheden om dat aan te vechten of om zelfs maar te weten te komen wat je dan zo wel verkeerd hebt gedaan.
Nu, die sancties die tegen Jacques Beau zijn uitgevaardigd, zijn ook niet de minste. Hè? Die man woont inderdaad in het Brusselse, maar hij mag zich eigenlijk niet meer, hij kan niet meer vliegen. Zijn tegoeden worden hier geblokkeerd. Dat zijn allemaal verregaande zaken. Die kan eigenlijk niet meer weg. Ik vind het ook een beetje vreemd dat daar tot op de dag van vandaag, want dat is een paar dagen geleden bekend geworden, dat er vanuit Zwitserland geen reactie komt. Ik zou mij toch wel durven afvragen hoe een overheid of een land, een natiestaat met enige fierheid moet reageren wanneer een van haar voormalige gevierde militairen, iemand die toch een in zijn militaire carrière internationaal een behoorlijk bewonderenswaardig trekrecord heeft. Ik hoor daar niks van.
Geen openbare reactie. Het kan best zijn dat de Zwitsers discrete kanalen proberen uit te vissen wat er aan de hand is. Mm-hmm. En iets aan het doen, maar weer al, we weten het niet, we moeten in het duister tasten. En dat is wat natuurlijk heel veel onrust veroorzaakt. En weer al, het chilling effect. Misschien zeg je, ik ben van de EU, dus ik zal nooit van die sancties tegen mij krijgen. Okay, fair enough. Maar door het feit dat zo publiek, die Jacques Beau, dat er de aandacht op wordt gevestigd, ook door de EU zelf, van kijk eens wie dat we hier allemaal treffen, dit is wat je echt niet mag doen, gaan heel veel mensen weer wat meer op uw woorden letten. En weer al het vage woord, de desinformatie. Hè?
Ja, want als ik het goed begrepen heb, heeft die man eigenlijk, ik heb het ook maar kort opgezocht via artificiële intelligentie, wel via 3 agents, maar het komt er eigenlijk op neer dat hij vragen heeft bij de handelswijze en de verantwoordelijkheden die zouden kunnen liggen bij de NAVO in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hè. Maar dat zijn bedenkingen die ook seks maakt. Hè. Wat een Amerikaan is die dus ook gesanctioneerd zou kunnen worden als het daarover gaat. Maar dat zijn ook zaken die gerespecteerde professoren bij ons zeggen. Ik denk dan spontaan aan Tom Sauer, die ook al het een en het ander te slikken heeft gehad, omdat hij vanuit zijn verbintenis met de vredesbeweging, de klassieke vredesbeweging, een anti-oorlogsstandpunt
heeft. Mogelijk. Ik zeg het. Het is moeilijk te zien waar dit stopt en eindigt. Ik heb echt, ik aarzel echt aan mij over het. Stel je nu voor dat die Jacques Beau live op Russische tv de posities van de Oekraïnse troepen had doorgegeven. Dan kan ik er wel ergens in komen dat daar wordt op ingegrepen. Maar hier, we weten het gewoon niet. Dat maakt het zo akelig. Maar ik zou toch op een positieve noot deze podcast willen eindigen.
Laat ons
De strijd is wederom absoluut niet gestreden. Herinner u hopeloos de zaak rond een heel andere problematiek, artikel 122, enkele weken terug wel leek. Hè? Hoe dat nu ook dat dossier is aan het kantelen. Dat van die vrije meningsuiting kan ook nog alle kanten uit. Maar zolang dat we nog mogen en kunnen spreken, is het van belang dat we blijven zeggen dat we dingen vreemd vinden, dat we meer uitleg willen, dat we moeten stoppen met ons te censureren. Mm-hmm. En zeker op basis van heel vage begrippen, zoals desinformatie en al die andere dingen die onder andere in het EU Democracy Shield staan enzovoort. Ja. Wij in België hebben daarbij nog veel geluk dat we in België wonen. Omdat we een klein land zijn. Dat daar minder die, of omdat we van oudsher een heel liberale traditie hadden, relatief liberaal, het stelt veel minder voor dan het First Amendment in Amerika akkoord. Ja. Hè. Maar zolang dat we nog kunnen spreken, moeten we vertellen wat er gebeurt, proberen meer info te vinden en protesteren wanneer we niet akkoord gaan met de gang van zaken. Want dat heeft wel degelijk zin. Ja. Als we allemaal zwijgen en het allemaal maar over ons laten komen, dan is het rap gedaan. Maar we hebben absoluut nog de kans om erover te spreken, te debatteren in podcasts als deze, in de comments onder deze aflevering, ja. Op X. Zolang we nog mogen klagen en zagen en dingen aankaarten, moeten we dat blijven doen.
Oké. Hartelijk bedankt, beste kijkers en luisteraars, om tot op het einde bij ons te blijven. Ik hoop dat u er iets van heeft opgestoken. Inderdaad, zoals vriend Thomas zei, laat u vooral gaan in de reacties. Dit is absoluut een discussie waard. De democratie staat en valt met de vrijheid van meningsuiting en niet met het censureren daarvan. Dat is eigenlijk het begin van het einde. Maar daar zijn we nog lang niet.
Nee, dus. Nee, en kerstmis komt, dus einde, ja, wedergeboorte, ieder, het zit er allemaal in.
In ieder geval, like ons, abonneer u op onze kanalen, u steunt ons daar enorm mee en nogmaals bedankt en tot een volgende keer.
Dankjewel.